Goedemorgen. Hartelijk welkom. Het is fijn om in uw midden te zijn. Het begint dan zo'n dienst wel even met een hele heftige mededeling. Ik denk, hoe begin je dan? Weet je, het beste wat we kunnen doen is naar Vader gaan en naar de Heere gaan en hem bidden om bijstand. En misschien kunnen we gewoon even een moment van stilte nemen. En misschien zijn er zo 2 of 3 die ook voorbeden voor Matthijs willen doen. En ook voor zijn ouders, dat ze gewoon heel veel kracht en sterkte ook in de komende tijd mogen ontvangen. Zullen we eerst een moment nemen van gebed.
U weet hoe ziek Matthijs is, u weet hoe het met Ali en Jani is, heer, en hoe vertwijfeld en misschien ook teleurgesteld zijn hier. We willen maar vragen dat u naar huis gaat en ze troosten en hem niet maar in. En ze rust geven hier over de tijd die komen gaat en dat ze het van u mogen verwachten. En we willen dat u ze ook zomaar laten voelen hier dat u er voor hen bent. En dat ze uw kracht mogen ervaren in de komende wereld.
Heer God, onze Vader in de hemel, het is goed om naar u toe te gaan. Met blijdschap, maar ook met droefheid. We hebben gehoord, Heer, dat Matthijs zeer ernstig ziek is. Het is goed ook om hem en Ali en Jan naar u toe te brengen. We weten uw weg niet en we kennen uw weg ook niet, hierin. Maar ik bid u voor Arie en Jannie dat ze in en door alles uw rust en uw vrede mogen ervaren. En ik mag u bidden hierin, wilt u uw handen op Matthijs leggen. Het is zo'n lieve jongen, hierin. En we bidden u hierin, kon het zijn, wilt u het zo maken dat we ons zullen verwonderen. Mensen kunnen natuurlijk zeggen, daar is niets meer aan te doen. Maar we zingen met dikwijls met elkaar, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En daar houden we ons maar aan vast. Dat is het beste wat we kunnen doen. En we mogen Matthijs neerleggen als gemeente nu, bij de troon der genade. Heere, wilt u uw hand op hem leggen en doe hem, maar ook Jannie en Ali, nu ervaren dat u heel, heel dicht bij hem bent. U verlaat ons niet, hierin. U begeeft ons niet. We mogen weten onder ons, en mogen zij ook weten, zijn die eeuwige armen. Amen.
Voor u neerlegde, zo willen we Matthijs ook voor u brengen. En willen we bidden, Heer, wilt u zich over hem ontfermen en over zijn ouders. We willen hem bemoedigen, kracht geven en heel dicht nabij zijn. Inderdaad, Heer, we weten uw weg niet. Maar we mogen bidden, Heer, dat wat bij mensen onmogelijk is, we mogen zeker weten, Heer, dat het bij u mogelijk is. En we willen u bidden, Heer, wilt u uw handen ook op hem leggen. En we bidden en smeken, Heer, om genezing. Heer, en mocht de weg anders zijn, wilt u kracht geven en heel, heel dicht nabij zijn. Heer, wilt u troosten. En u kunt het als geen andere, Heer. We danken u voor de troosten die u gezonden hebt, die in onze harten woont. En wilt u zo ook aan hen laten zien, Heer, dat u bij hen bent. Dat ze mogen ervaren, Heer, dat ze heel dicht bij u zijn. En dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Zullen we staande gaan zingen? Opwekking 181, majesteit, groot is zijn majesteit. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij het dienen van de koning. De Heer Jezus is de koning van ons hart. Maar zijn koningschap op deze aarde zal nog gevestigd worden in de toekomst. De nabije toekomst. En we willen twee liederen zingen achter elkaar. Dat zijn opwekking 474 en 475. Het eerste lied zegt, niemand is als u, niemand die mijn hart zo vervult zoals u. En het tweede lied, majesteit, koning in eeuwigheid, u die heel de schepping door uw hand hebt voortgebracht. Ja, en eigenlijk is het mooiste om ook lofliederen tot eer van de Heer te zingen, om dat ook staande met elkaar te doen. En zullen we dat doen en dan daarna ook een moment hebben van gebed. u bent de majesteit. U bent de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En we willen u aanbidden. We willen uw naam groot maken. We willen u verhogen. En Heer, we kunnen u alleen maar verhogen als we zelf buigen. Vol ontzag komen voor uw troon van genade. En u danken, Heere, voor wie u bent. We willen onze dank uitspreken, Heer, dat u naar ons toegekomen bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We willen u prijzen en eren en danken voor het offer volbracht op Golgotha's kruis. We danken u, Heer Jezus, dat u ons hebt vrijgekocht. Dat u de schuld, de straf op de zonde hebt voldaan. Dank u wel dat we deze morgen hier samen mogen zijn om uw naam groot te maken, om u te verhogen. Heere, u bent de koning van ons hart. En wilt u zo ook in onze harten regeren en tot uw doel komen met een ieder van ons deze morgen. U weet hoe we hier gekomen zijn. U kent de omstandigheden. U kent onze gedachten. U weet wat we de afgelopen week hebben meegemaakt. Heere, u kent ons als geen ander. En we danken u dat we zo onze levens voor u neer mogen leggen. En dat we vanmorgen tegen u mogen zeggen, we hebben verlangen, Heer, om deze morgen van u te ontvangen. Heer, dat alles zal zijn deze morgen tot meerdere eer en glorie van uw naam. Heer, in onze gedachten gaan deze morgen ook uit naar hen die zo graag met ons hadden willen optrekken, maar dat niet kunnen door ziekte of door ouderdom of door andere omstandigheden. Heer, wees dicht bij hen. Wil hen bemoedigen. Wil hen ook laten ervaren, Heer, dat we biddende rondom hen staan. Dank u wel, Heer, dat we mochten bidden. Dat u nooit loslaat hetgeen u bent begonnen. Want u bent begonnen in onze harten. U zult tot uw doel komen. Heer Jezus, dank u wel dat we mogen uitzien naar dat geweldige moment dat ook uw koningschap op deze aarde gevestigd zal worden. Dat er een rijk van recht en gerechtigheid, een vrederijk zal aanbreken. Heer, dank u wel dat we daarna mogen uitzien. Maar geef, Heer, dat we in de tijd tot dan onze verantwoordelijkheid mogen weten. En dat we maar één verlangen hebben, dat is om u te dienen, u te volgen en uw naam te verhogen. Zo leggen we deze dienst in uw hand. Heer, leid ons door uw Heilige Geest. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat we mogen weten dat u ook deze morgen hier in ons midden bent. O Heer, dat we ons daarvan bewust mogen zijn. Heer, we zijn uw gemeente. We zijn uw lichaam. En we willen luisteren en ons laten besturen door het hoofd. Glorie voor de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Neemt u plaats. We zingen uit de bundel van Johannes de Heer, lied 804. Wij hebben een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. Geen naam klinkt zo schoon, zo liefelijk, daarboven, nog hier op deze aard. Jezus, Gij zijt mijn rust. Gij zijt mijn leven en lust. Wij hebben een heerlijke koning.
Het is een wat vreemde morgen. We zijn nog aangeslagen door de mededeling over Matthijs Middelweek. Maar er is ook iets wat we met elkaar moeten delen en dat is op zich heel prettig. En in de gemeente wisselen de zaken, verdriet en blijdschap elkaar af. En er zijn twee mensen hier die dat in het bijzonder hebben ervaren in hun lange werk ook in de gemeente, ook als voorgangers echtpaar. Afgelopen donderdag hebben ze hun taak in de 60-plus groep neergelegd. Daar is bij stilgestaan. Dat is een lange tijd geweest. U kwam in de gemeente, u mag ook naar voren komen, maar ik kan me voorstellen dat u liever blijft zitten nu. Zeg maar. Ja? Kom maar. Nee, het is ook goed om in de gemeente daarbij bij stil te staan. Ik weet nog dat u beiden als begin veertigers, dat is lang geleden, ja, in de gemeente kwam, in Hengelo, en zich meteen al ontfermde ook over de oude vandaag en de bejaarden, zo heette dat vroeger nog. Tegenwoordig heet dat niet meer zo. Mensen van 60 zijn nog niet meer oud. De leeftijd is betrekkelijk geworden. 80, daar begint het een beetje op te lijken. Maar goed, wat is leeftijd? Hè? Dat zegt zo weinig. Het is fijn om te zien dat de Heer ook taken geeft in de gemeente. U bent fulltime bezig geweest. En dat is bijzonder. Misschien wel een bijzonder voorrecht, maar ook bijzonder zwaar soms. En we wilden ook als raad en als gemeente onze dank aan de Heer uitbrengen. Maar ook u, te midden van de gemeente, daarvoor danken. Dus dat willen we ook in gebed doen. In dankgebed. Heer God, we danken u dat we mogen zien dat u werkt in de gemeente. En dat u uw kinderen daarvoor inzet. En wil u danken, Heer, voor broeder en zuster Malgo, dat ze al die jaren door u gebruikt mochten worden. En dat ze in de gemeente mochten werken. Heer, maar als de leeftijd hoog wordt, dan wordt ook het werkzame leven minder. En we danken u, Heer, dat ook te midden van de 60-plussers, de ouderen in de gemeente, dat we stil mochten staan, Heer, dat die taak nu gestopt is. Dank u, Heer, voor hun bijdrage aan deze gemeente, maar ook aan uw grote werk. Dank je dat we ook voor elkaar mogen bidden. We willen opdragen, Heer, voor u. Voor de troon der genade wilt u zich over hen ontfermen, Heer, uw hand op hen leggen. En we bidden, Heer, voor hun goede gezondheid, Heer. En we bidden dat ze nog lang te midden van ons mogen werken. Iets minder dan eerst. Heer, maar dank u dat we nooit stil hoeven zitten als we uw kinderen zijn. Er is altijd werk. Er is altijd wat te doen. Heer, nu laat ons dat wel zien. Heer, we loven en prijzen u voor wie u bent en voor wat u doet, ook door ons heen. Amen.
Amen.
Ik heb nog iets. Een aardigheidje. Dat kun je gezamenlijk besteden. Je kunt het ook afzonderlijk doen. Je kunt een kroketje kopen langs de weg. Ja. Op verschillende plekken. Ik heb nog een bloemetje. Dat ga ik nu halen.
Zo. Nou, kijk eens even. We hebben het met vreugde gedaan altijd. Maar het is altijd goed om op tijd de zaak over te dragen. Dat hebben we toen hier in de gemeente gedaan. En binnenkort, zo de Heer wil, hopen we allebei 80 te worden. En ja, dan tellen die jaren. Jan?
Ja? Oh, wat mooi.
Schitterend, ja.
Prachtig.
Je mag hem meenemen, kan hem nog even bewaren hier.
Ja, even bewaren.
Doe dat maar eventjes, ja.
Goed.
Bedankt.
Ja, bedankt.
Ja, zo kun je een goede beurt maken bij je schoonmoeder. Hè?
Ja.
thema voor deze morgen is toegewijde dienstknechten van de koning. En het is natuurlijk prachtig als je dan vlak voordat je daaraan begint, even een heel mooi voorbeeld daarvan ziet. Van toegewijde dienstknechten van de koning. Mensen die God hebben gediend en nog dienen en daarin ook hun trouw hebben laten zien. Ik heb de afgelopen week een beetje rondgesnuffeld op de website van jullie gemeente. En op de website van de schuilplaats, daar heb ik jullie missie gelezen. En je missie, dat geeft eigenlijk aan van waarom je gemeente bent. Waarom je optrekt met elkaar. Wat nou de reden is dat we ook vanmorgen hier weer met zoveel bij elkaar zijn. Maar ik neem aan dat iedereen die missie kent. Je kunt het denk ik zo opdreunen. Valt het toch nog een klein beetje tegen misschien. Maar het is wel heel belangrijk om te weten van waarom zijn we nou eigenlijk gemeente. En wat voor doel hebben we nou eigenlijk voor ogen. Ik zal hem u even voorlezen. In een veranderende samenleving willen we als bijbelgetrouwe gemeente groeien naar geestelijke volwassenheid, de onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen en mensen voor Christus winnen en hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. Dat is heel wat. Dat is een hele mond vol. Dus de reden dat u gemeente bent, is u wilt bijbelgetrouw zijn. U verlangt naar groei, naar geestelijke volwassenheid. Daarom bent u vanmorgen ook weer opgegaan om opgebouwd te worden en ook weer een stukje daarin geholpen te worden in die groei naar geestelijke volwassenheid. U komt hier voor de onveranderlijke liefde en trouw van God om die te verkondigen. Dus u bent niet alleen gekomen om te ontvangen, maar u wilt ook graag doorgeven. De liefde van God verkondigen. En als derde stond daar mensen voor Christus winnen en hen helpen te veranderen tot dienst. Tot toegewijde dienstknechten van God. Dat betekent dus, als je anderen wilt maken tot een toegewijde dienstknecht van God, dat je zelf al die toegewijde dienstknecht van God bent. Want hoe wil je dat anders aan anderen weer doorgeven? Nou zag ik wel boven die missie staan, ons verlangen. Toen dacht ik even van, waarom zou dat er nou boven gezet zijn, ons verlangen? Is dat er boven gezet in verband met toch wel een stukje vrijblijvendheid? Of staat het er boven in de zin van, we strekken ons ernaar uit. Het is nog niet zo, maar we mogen daarin groeien, we mogen daarin ontwikkelen en we mogen daarin afhankelijk zijn van de Heilige Geest die het in en door ons heen wil bewerken. Mensen voor Christus winnen en hen te helpen veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. Tot toegewijde onderdanen van de koning. Nou, dat sluit heel mooi aan bij de overdenking van vanmorgen. En er zijn een paar dingen waar ik met jullie over na zou willen denken. Ten eerste, een koning die heeft een koninkrijk met onderdanen. Ten tweede, wat is nou dat koninkrijk precies? Ten derde, wat is onze roeping als gemeente in deze? En ten vierde, dienstbaar worden in het koninkrijk. We gaan lezen Markus 1, vers 14 tot en met 20. Markus 1, vers 14 tot en met 20. En als iedereen het gevonden heeft, dan willen we eerst even in alle rust naar de Heer toe gaan en hem bidden om een zegen van hem over het lezen van het woord en de verkondiging daarvan. Heer, we komen tot u om u te danken dat u ons uw woord hebt gegeven. Dank u wel, Heer, dat u spreekt en dat u ook deze morgen wilt spreken door uw woord heen. Heer, en We bidden u, Heer, dat we uw woord ook mogen verstaan, dat we het mogen begrijpen. En dat het ons ook weer in beweging mag zetten, Heer, om u als toegewijde dienstknechten te dienen. Als onderdanen van de koning. Wilt u uw woord, Heer, aan onze harten bevestigen. Wilt u ook de woordverkondiging zegenen, Heer. En we willen ook daarin afhankelijkheid van u uitspreken. Heer, we kunnen niets van onszelf. Maar kom door uw geest tot uw doel met in ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. En ik lees het u uit de herziene Statenvertaling. En daar staat boven de roeping van de eerste discipelen. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg. Hem achterna. Hem achterna. Een koning heeft een koninkrijk met onderdanen. Dat is dus het allereerste waar ik even met u bij stil zou willen staan. Toen Jezus op aarde kwam, toen was er nog geen sprake van een koninkrijk van God op aarde. Dat kunnen we opmaken uit datgene wat hij preekt. We hebben dat net met elkaar gelezen. Wat preekte Jezus namelijk? Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En nabijgekomen, dat betekent dat het er nog niet is. Maar het is nabij. En in vers 14 en 15, de eerste twee versen die we gelezen hebben, daar preekt Jezus over het komende koninkrijk. En in de versen 16 tot en met 20 daarna, dan zie je dat hij onderdanen voor dat koninkrijk roept. Jezus die roept zijn discipelen. Nu was het in die tijd gebruikelijk dat rabbies die leermeesters in de wet waren, leerlingen achter zich hadden die met hen optrokken. Om zo van de rabbi te leren en navolgers te worden van hun leer. En op dezelfde wijze roept de Heer Jezus zijn discipelen, kom achter mij. En het is dan de vraag wat de leer van Jezus is. Wat leert hij zijn discipelen? Wat wil hij zijn volgelingen leren? Nou, dan moet je luisteren waar hij over preekt. En dat hebben we gelezen in vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Wat je hier in Markus 1 vers 14 tot en met 20 ziet, dat is een koppeling tussen het koninkrijk en discipelschap. En dat is ook logisch. Zonder koning is er geen koninkrijk, maar zonder onderdanen is er ook geen koninkrijk. Want waar moet de koning anders over regeren? De koning is op zoek naar onderdanen. En in eerste instantie zoekt hij die onderdanen bij zijn volk. Bij het volk Israël. Hier waar wij gelezen hebben is de gemeente nog niet in beeld. Jezus werd geboren als Jood. Hij kwam voor de zijnen. Hij kwam voor zijn broeders. Gezonden door zijn vader om zijn volk te herstellen tot onderdanen in zijn koninkrijk. Maar wat wordt er nu eigenlijk precies met dat koninkrijk bedoeld? Dan zijn we bij het tweede. Wat ik jullie graag zou willen laten zien is dat op het moment dat Jezus spreekt, dat Gods volk in een ander koninkrijk leeft en een andere koning dient. Opwekking 416, dat is op zich een prachtig lied. Wat gaat over de komst van de Heer Jezus, wat gaat over de komst van zijn vrederijk. Maar dat is een voorbeeld van een lied waarin het eerste zinnetje moet worden aangepast. Want in de eerste zin daar staat namelijk, Jezus is koning over de aarde. En het woordje is moet veranderd worden in wordt. Jezus wordt of zal koning worden over deze aarde. En weet u, heel veel mensen die maken dat onderscheid niet. Wat is er gebeurd? Waarom moest Jezus komen om het komende koninkrijk aan te kondigen? We gaan helemaal terug naar het begin. In het begin bij de schepping was het Gods plan om alles wat hij geschapen had onder de heerschappij van de mens te brengen. In Genesis 1 vers 28 lezen we, en God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Adam en Eva moesten als een soort onderkoningen over alles heersen en zo God vertegenwoordigen op deze aarde. En terwijl er sprake is van een volmaakte situatie, een direct contact met God, laat de mens zich verleiden door Satan. De eerste mens, de eerste Adam en zijn vrouw worden verleid om aan God gelijk te zijn. En op het moment dat zij buigen voor deze verleiding, geven zij het koninkrijk uit handen. Door de zondeval, door te luisteren en daardoor te buigen voor de Satan, heeft de mens het koninkrijk aan hem overgedragen. En daarom noemt Jezus ook de Satan de overste van deze wereld. De eerste Adam valt. De eerste Adam geeft zijn volmaaktheid in het contact met God op en geeft het koninkrijk, daar waar hij namens God geroepen is om te onderwerpen en te heersen, dat geeft hij op. Of het wordt hem afgenomen. Nou, dan gaan we van hieruit gaan we de link leggen naar het Marcus-evangelie. De Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament ook wel de laatste Adam genoemd. En weet u, we zien twee overeenkomsten tussen die eerste Adam en de laatste Adam. Ze verlaten beiden het paradijs. De Heer Jezus, de laatste Adam, verlaat het hemelse paradijs. En Adam en Eva verlaten het aardse paradijs. Er is één groot verschil. Want de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, die heeft het hemelse paradijs vrijwillig verlaten. Vrijwillig verlaten om de wil van de Vader te doen. De tweede overeenkomst is dat ze beide worden verzocht. Adam en Eva kunnen de verleiding niet weerstaan. Maar Jezus weerstaat de verleiding door bij iedere verleiding iedere keer weer te zeggen, maar er staat geschreven. De eerste Adam geeft het koninkrijk uit handen en zo wordt de Satan de overste van deze wereld. En het blijkt ook als Satan Jezus verzoekt in de woestijn. Jezus wordt door de Heilige Geest uitgedreven naar de woestijn en dan verzoekt de Satan hem als volgt. U kunt dat lezen in Lucas 4, vers 6 en 7. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, dan zal het allemaal van u zijn. Dat is geen bluf van Satan. Hij is echt de vorst over deze wereld. En dat is ook wat te zien en te merken als we om ons heen kijken. En als je ziet hoe het morele verval hand over hand toeneemt, dan is daar het besef bij de Satan dat hij weet dat zijn tijd kort is. Hij gaat rond als een brullende leeuw. De mens heeft het koninkrijk uit handen gegeven door gelijk aan de koning te willen zijn. En dan komt Jezus om herstel te brengen. Jezus predikt het evangelie van het koninkrijk van God. En dat predikt hij voor zijn volk, voor Israël. Als Jezus zijn discipelen leert bidden, dan staat er onder andere in het Onze Vader, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat het hemelse koninkrijk op aarde gevestigd mag worden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Jezus preekte, het koninkrijk is nabij. Blijkbaar is er een kink in de kabel gekomen. Want op dit moment is de koning, is de Heer Jezus Christus in de hemel. Waar de koning is, daar is het koninkrijk. God troont in de hemel. En zijn zoon, de verheerlijkte mens, troont aan zijn rechterhand. Het volk Israël heeft hem afgewezen als koning. Daardoor ook geen koninkrijk op aarde, zoals dat in de hemel is. Is dat einde verhaal? Zeker niet. Het koninkrijk van recht en gerechtigheid. Het zal komen op deze aarde. Jezus Christus zal komen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Het zal een vrederijk zijn waarover de vredevorst, de Heer Jezus Christus, zal regeren. Maar wat tussen nu en dat moment? Wat is onze plaats en wat is onze roeping nu in dit geheel? Waar de koning is, daar is het koninkrijk. En weet je wat nu zo bijzonder is? Die koning, die heeft al of die wil nu woning maken in je hart. Je hart dat van nature verduisterd is. Gevangen in de macht van de zonde. Omdat je hier op aarde onder de invloedssfeer van de Satan leeft. Hij is de overste immers van deze wereld. Wij leven in een wereld waar Satan de overste van is. Toen Jezus in deze wereld kwam, toen was er nog niets van Gods koninkrijk te bespeuren. Integendeel, hij moest in vijandelijk gebied moest hij opereren en moest hij zijn onderdanen verwerven. Wat gebeurt er of wat is er gebeurd als je Jezus Christus erkent als koning over je leven? Wat gebeurt er als je erkent dat je leeft onder die invloedssfeer van Satan? En je erkent dat je vergeving van zonde nodig hebt? Wat gebeurt er als je in je hart overtuigd raakt dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is? Dat hij de enige weg is om ons te redden? Dan kun je zeggen wat er geschreven staat in Kolossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Als je nog geen onderdaan van de koning bent. Als je nog niet gelooft dat Jezus is gekomen om ons te trekken uit de macht van de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat hij je wil weghalen onder die invloedssfeer van Satan. Buig dan vandaag je knieën voor Jezus. En vraag dan vandaag om vergeving van zonde. Wat je vandaag kunt doen, stel dat niet uit tot morgen. Het koninkrijk waar Jezus over preekte, is nog niet gekomen. En daarom blijft het bekeer je en geloof het evangelie blijft staan. Als gelovige word je overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ben je christen, ben je van Christus, ben je een kind van God, dan ben je overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Dat is nog geen zichtbaar koninkrijk. Dat is een verborgen koninkrijk. Het koninkrijk hier op aarde is uiteindelijk nog niet tot stand gekomen. En toch is er al een koninkrijk. Want er is een koning en er zijn onderdanen. Maar de koning is in de hemel en wij zijn nog hier. Hoe zit dat dan precies? In Efeze 2 vers 6, daar staat dat wij met Christus zijn opgewekt. En dat wij met hem gezet zijn in de hemelse gewesten. En dan komt daar nog iets heel belangrijks achteraan. In Christus Jezus. We zijn als gelovigen onderdanen van Christus. We zijn één gemaakt met hem. En in geestelijke zin al toegevoegd in zijn koninkrijk. En die eenwording die wordt nog eens benadrukt door het feit dat de koning door zijn geest in onze harten woning heeft gemaakt. Dus overal waar zijn onderdanen zijn, daar wordt al iets van zijn koninkrijk zichtbaar. Want waar mensen zich aan de Heer Jezus onderwerpen, daar wordt zijn heerschappij wordt zichtbaar. Lieve mensen, wij zijn onderdanen van de koning. De vraag van morgen is, blijkt uit je leven dat je een onderdaan bent van koning Jezus? En dan komen we bij het laatste punt, namelijk dienstbaarheid aan de koning. Toegewijd aan de koning. Toegewijde dienstknechten als baptistengemeente hier in Enschede. Toegewijde dienstknechten van de koning. Nou, vlak voor zijn heengaan, u weet dat. Toen zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen, ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat betekent als discipel uitgaan om weer anderen tot discipelen te maken. En dat is eigenlijk hetzelfde principe als u ook in uw missie hebt staan. We willen graag anderen voor Christus winnen en hen maken tot toegewijde dienstknechten aan God. Zijn we er bewust van dat we een discipel van Jezus zijn? Zijn we ons ervan bewust dat hij ons roept om te zijn een toegewijde dienstknecht van hem? Jezus die gaf zelf het voorbeeld in dienstbaar zijn. En laten we maar eens kijken hoe het begint. Marcus, waaruit we gelezen hebben, die wijdt maar 2 verzen aan de verzoeking in de woestijn. Jezus die is gedoopt door Johannes, de Heilige Geest in de vorm van een duif die komt op hem. En dan lezen we in Marcus 1 vers 12 en 13. Dat zijn dus de 2 verzen die precies voorafgaan aan het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. En in Marcus 1 vers 12 en 13 daar staat, en meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Nou, dat is een fijn begin van een bediening. Uitgedreven worden in de woestijn 40 dagen en dan verzocht worden door Satan. Nou, dat klinkt niet erg aanlokkelijk als het gaat om het dienen van God. En wanneer begon hij zijn openbare dienst aan God? Nou, dat hebben we ook gelezen in vers 14, nadat Johannes overgeleverd was. Nou, dat was een fijn einde van zijn bediening. Opgesloten en vervolgens onthoofd. Dus normaal gesproken zou je zeggen, laat dat dienen maar mooi zitten. Laat het maar lekker aan mij voorbij gaan, want hier zit ik niet op te wachten. Als ik zie wat Jezus zijn discipelen, wat ze hebben moeten doorstaan en hoe hun leven zijn geëindigd, dan klinkt het niet echt aantrekkelijk om Jezus te volgen. Dan moet de reden voor die bediening, voor dat dienstbaar zijn, dat moet toch wel heel bijzonder zijn, want anders dan zou je er naar de mens gesproken nooit aan beginnen. In het dienen van God krijg je te maken met tegenslagen. Je krijgt te maken met teleurstellingen. Je zult heel veel dingen niet begrijpen. En dat niet alleen van buitenaf, want ja, dat kun je nog verwachten. Van buitenaf, dat zijn degenen die nog onder de invloedssfeer van Satan leven. Maar soms kan het ook zijn van binnenuit. En dan is het nog veel pijnlijker. En als je in die omstandigheden, als het tegenslag is, als je dan niet helder hebt waarom je Jezus volgt, dan geef je het binnen de kortste keren op. Jezus die zegt, kom achter mij. Afgelopen week hadden wij in de gemeente een training, een leiderschaps- en discipelschapstraining. En naar aanleiding van Kolossenzen 1, vers 24 tot en met 29 werden ons vier principes met betrekking tot discipelschap meegegeven. En ik wil graag alleen de eerste even met u delen. De belangrijkste die stond aan het einde, dat was aangesloten blijven aan de bron. Dat is het allerbelangrijkste. Maar het eerste punt was lijden. Welke prijs ben jij bereid om te betalen voor het volgen van Jezus? Ben je bereid om te incasseren? Ben je bereid om offers te brengen? Dat was de eerste vraag die naar ons toe kwam. In welk koninkrijk ga jij je tijd investeren? Welke koning laat je in jou investeren? En weet u, het is helemaal geen zware opleiding. Je hoeft alleen maar te luisteren en te doen wat de koning zegt. En hij schenkt je de Heilige Geest als hulp om het ook te doen. Je staat nooit alleen. Toegewijde dienstknechten van de koning. Er staat boven ons verlangen. Is het je verlangen om de koning te dienen? Is het je verlangen om een toegewijde dienstknecht van hem te zijn? En ben je bereid om de prijs te betalen? Ben je bereid om te incasseren? Ben je bereid om de weg van Jezus te gaan? Toewijding, toegewijde dienstknechten van God. Toewijding, dat betekent keuzes maken. In die groep waar we zo bij elkaar waren, daar werd de vraag gesteld, welk doel zou jij zelf willen stellen? En toen zei iemand, meer aangesloten zijn aan de bron. En toen zei degene die het zo leidde, die zei van, ja, dat is heel mooi gezegd. En dat blijft heerlijk algemeen. Maar wat hoor ik je nu eigenlijk zeggen? Bedoel je, ik moet keuzes maken? En toen zei die broeder, ja, dat is al vaker tegen me gezegd. Toewijding betekent keuzes maken. Als we zo meteen met elkaar gaan zingen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Is dat dan ook echt het verlangen van je hart? We hebben net hier broeder en zuster Malgo zien staan. Een voorbeeld van het trouw dienen van de Heer. Op diezelfde manier hebben wij ook ouderen in onze gemeente, die we als voorbeeld hebben gesteld, ook naar de jongeren toe. Voorbeelden van trouw en van volharding en doorgaan bij tegenslagen. En wat ik tegenwoordig steeds meer om me heen zie, is zo'n grote mate van vrijblijvendheid. Of iets wel eventjes voor een kleine tijd willen doen. Maar echt in de bediening gaan staan die God je geeft. En daarin volharden. En daarin doorgaan. En daarin niet opgeven. En daarin je tijd beschikbaar te stellen. Heer, ik wil u dienen. Ik wil niet investeren in de koning van deze wereld. En alles wat hij allemaal te bieden heeft en wat allemaal zo mooi lijkt. Maar ik wil mijn leven investeren in de koning die komt. In de koning die leeft in mijn hart. Ik heb het verlangen om u te dienen. Verlangen om u te verhogen. Dat we onze tijd vrij mogen maken om daarin onszelf te geven. Het lied zegt, neem mijn wil en maak hem vrij dat hij u geheiligd zij. Dus dat geheiligd betekent apart zetten, dat je wil apart gezet wordt voor de koning. En misschien heb je soms het idee van ik kan het niet of hoe zou ik het kunnen volhouden. Het begint met een wilsbesluit. Heren, hier ben ik. En ik kom tot u in alle nederigheid en in alle afhankelijkheid. Maar Heer, ik wil deze stap zetten en wilt u het in en door mij heen doen. Weet u, de koning komt spoedig. We kunnen onze tijd niet meer verdoen met allerlei zaken die zo onbelangrijk zijn. Het is geen tijd meer om nog, als dat al het geval is, met elkaar kerkje te spelen. Maar het is tijd om te laten zien dat wij discipelen, dat wij volgelingen van de Heer Jezus zijn. En dat wij biddend en wakend onze koning, onze Heer en Heiland verwachten. De koning komt spoedig. Hij zal straks regeren vanuit Jeruzalem. Dat is een werkelijkheid, het zal gaan gebeuren. En weet u, als die troon is opgericht en de Heer Jezus plaatsneemt, dan zien we daar niet alleen het hoofd, maar dan zien we daar ook het lichaam. En het lichaam, dat zijn wij, de gemeente van de Heer Jezus Christus, geroepen om straks te regeren met hem. Daar worden we als zijn onderdanen op voorbereid. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat we zo in onze dagelijkse wandel ons bewust mogen zijn van dat de Heer aanwezig is. Dat hij ons wil gebruiken tot eer en tot glorie van zijn naam. En dat kan soms in hele kleine dingen zijn. In het even aandacht schenken aan die ander. Of je liefde betonen, ondanks dat je er misschien helemaal niks voor terugkrijgt. Het betekent eigenlijk heel simpel, het leven van de Heer Jezus laten zien. Laten zien wie er in je leeft. Laten zien dat hij overwinnaar in je is. Laten zien dat Jezus leeft. Wij zijn in de gemeente bezig met een basiscursus. En soms dan sta je ervan te kijken van mensen die al jaren in de kerk komen, van hoe weinig kennis er is van Gods woord. En de laatste keer ging het over de opstanding. En ik stelde de vraag, is het nou heel erg belangrijk dat je daar echt in gelooft? Want als je nou gelooft dat hij voor je zonde gestorven is, dan zijn je zonden vergeven. Dan is het dan heel erg belangrijk dat je ook gelooft, want daar wordt natuurlijk heel veel over gediscussieerd. Is hij wel echt opgestaan uit de dood? Is het nou zo belangrijk dat je echt gelooft dat hij is opgestaan? En toen zei iemand, volgens mij is dat niet echt zo belangrijk. Zei, laten we 1 Korinther 15 er eens op naslaan. Als je niet gelooft dat hij is opgestaan, dan is je geloof zonder inhoud. Maar nog verder dan dat, dan ben je nog in je zonde. Hij is juist de dood ingegaan om de dood te overwinnen. En we hebben een opgestane heiland. En het bewijs dat hij leeft, dat bent u. En dat ben jij. Wil je in je leven laten zien dat Jezus leeft? Dat hij werkelijkheid is? Toegewijde dienstknechten van de koning. En wat is het heerlijk om hem te mogen dienen. Ondanks die tegenslagen, ondanks die moeite, ondanks die strijd. Omdat je hebt gezien wat hij voor jou gedaan heeft. Omdat je hebt gezien wie hij voor je wil zijn. Hij bereidt onze geweldige plaats in de hemel. Straks zullen we voor eeuwig bij hem zijn. Maar vandaag geroepen om onderdaan van de koning te zijn, om hem te dienen. En gaat u dat alsjeblieft doen met uw gaven, met uw talenten, met uw mogelijkheden. En laat je leiden door de geest van God, die deuren wil openen. En er zijn misschien dingen die wij voor onmogelijk achten, maar bij hem is alles mogelijk. Dat de Heere u als gemeente daarin ook mag zegenen. En dat jullie voor velen ook tot zegen nog mogen zijn. Amen. We gaan zingen Johan de Heer 134, de eerste en het derde en het vijfde couplet. Neem mijn leven, laat het Heer. En er is tevens de gelegenheid om uw gaven te geven. Het zijn twee collectes. En u mag gaven geven in de zin van financiën op dit moment. Maar in het lied willen we ook zingen: Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat we ook zo onze gaven mogen geven aan Hem. Zullen we samen nog een moment hebben van dankzegging? En misschien zijn er ook enkelen die ons daarin voor willen gaan. Dan zal ik het afsluiten.
Dank u wel, Heer, dat u opgestaan. staan in je wet, dat u alles hebt volgehouden. Amen. We bedanken de Heer dat u een geweldig plan hebt met ons leven. We bedanken dat we mogen weten, Heer, dat u de beste weg weet. Wilt u ons die weg laten zien, Heer? En ja, wilt u ons hart zo neigen dat we alleen maar uw wil kunnen doen. Wilt u ons daarin zegenen en tegemoet komen. Wil u danken, Heer, voor de uitleg van het woord. Dat het, dat het geen religie is, Heer, maar dat het een relatie is die u ons aanbiedt. Heer, wilt u ons gebruiken in uw dienst, zodat we inderdaad anderen mogen laten zien wie u bent. En ook vertellen, Heer, wie u bent. Dat we die daden mogen doen die welgevallig zijn in uw ogen. Wil u danken, Heer, voor alles wat we in u ontvangen, voor uw grote liefde. Amen.
Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. En Heer, dat het diep in onze harten verlangen is om duidelijke wilsbesluiten te nemen die erop gericht zijn om uw naam groot te maken, die erop gericht zijn om u te volgen, die erop gericht zijn om toegewijde dienstknechten te zijn van de koning. Heer, de missie is duidelijk. Het verlangen is uitgesproken, wilt u het verder uitwerken. Stel ons tot een zegening, Heer, voor mensen om ons heen. Dat wij inderdaad in onze levens mogen laten zien dat u leeft. Dat u realiteit bent. Dank u, dat we zo gemeente mogen zijn. Dat we zo ook om elkaar heen mogen staan. We bidden voor Matthijs en allen die om hem heen zijn. Dat zij ook in deze omstandigheden, hoe moeilijk ze ook zijn, naar mensen om zich heen mogen laten zien dat ze onderdanen zijn van u. Dat ze u lief hebben. Heer, wilt u ze zo heel dicht nabij zijn. En dat we allemaal, in de omstandigheden waar we ons ook in bevinden, om naar mensen om ons heen mogen laten zien dat wij nooit hopeloos zijn. Maar dat er altijd hoop is. Omdat u, Heer Jezus, de hoop bent die voor ons ligt. En dat we ons zo mogen uitstrekken naar die geweldige toekomst die ons wacht. Dank u, Heere, dat u ons tot u zult nemen. Dat we voor eeuwig bij u zullen zijn. Heer, wat een voorrecht. Om nu al overgezet te zijn in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. O Heere, wat is het geweldig om te mogen weten dat we nu al met u verenigd zijn. Door uw geest. Heer, en daarom durven we het ook aan. Om het wilsbesluit te nemen. En te zeggen, Heer, ik wil u dienen en ik wil u volgen. Want we weten, Heer, dat we het van onszelf niet kunnen. Maar Heer, u roept. En u bent getrouw. En u zult het ook doen. Hier op deze belofte mogen we weer naar huis gaan. Mogen we in onze omgeving tot een zegen zijn. Dank u wel dat u met ons meegaat en we willen bidden, Heer, ook voor deze gemeente. We willen uw gemeente bouwen, Heer, dat ook deze gemeente tot een lichtend licht en een zoutend zout hier in Enschede mag zijn. Wilt u ook een ieder zegenen, Heer, die een taak heeft in de gemeente. We bidden voor de voorganger en de oudste. Voor iedereen die mag dienen, Heer, en wilt u vervullen met wijsheid, met inzicht, met de volmacht van uw Heilige Geest. En dat zo een ieder het verlangen zal hebben. Dezelfde missie. Op u gericht te zijn. En alles van u te verwachten en op u te zien. Vestig uw aandacht dan op hem. Heer Jezus, kom tot uw doel. Verheerlijk u zelf zo in onze levens en in ons midden. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Als slotlied zingen we met elkaar opwekking 503. Opwekking 503. Overvloedig geef ik u, zoals de Vader mij zond, zo zend ik u. Ga en deel mijn liefde uit, vrede zij u. We zingen het één keer, dan bidden we om de zegen en dan bidden we het ook, zingen het ook nog een tweede keer. Zullen we bij dit lied gaan staan? Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Zullen we bidden om zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. En blijven met u allen. Totdat het moment zal aanbreken. En we onze koning zullen ontmoeten. En we ons voor hem zullen buigen. En hem de eer zullen geven die hem toekomt. Glorie aan de Zoon van God. Glorie aan de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.